U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling.
Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe Normcast, deze maal in het teken van IFS Food. Recent werd IFS Food versie 8 gepubliceerd. IFS Food is een toonaangevende, wereldwijd erkende norm die de veiligheid en kwaliteit van verwerkte levensmiddelen en productieprocessen certifieert. Maar, wat is er nu allemaal veranderd? Was het nu echt nodig om een nieuwe versie te publiceren? En wat met hot topics zoals food safety culture en duurzaamheid? Wanneer gaat deze versie überhaupt van kracht? Allemaal vragen en om antwoord te geven op deze vragen heb ik collega-consultant en partner Edith Kastelein bij mij. Edith loopt al jaren rond in het werkveld en de IFS-norm kent nog weinig geheimen voor haar. Allee, dat hoop ik toch. Laat ons van start gaan. Dag Edith.
Hallo, goedemorgen.
Edith, ik stel voor dat we met de deur in huis vallen. Een vraag die waarschijnlijk door vele kwaliteitsmanagers en mensen in de kwaliteitsdiensten wordt gesteld. Wanneer gaat die versie 8 nu invoegen?
IFS versie 8 gaat eigenlijk invoegen verplicht vanaf 1 januari 2024, maar is in principe ook al vrijwillig mogelijk vanaf 1 oktober 2023. Er zijn een aantal uitzonderingen. Indien het onaangekondigd venster eigenlijk start op of na 1 oktober 2023 is versie 8 ook al van toepassing. Als je zit met een multisite audit, dan is versie 8 sowieso na 1 januari 2024. En in een beetje de speciale gevallen, zoals bijvoorbeeld een follow-up audit, blijft eigenlijk versie 7 van toepassing als de originele audit in versie 7 was. Hetzelfde voor een extension audit. En deze uitzonderingen die zijn eigenlijk van toepassing tot 31 december 2024.
Oké. Maar ik onthoud dus vanaf 1 oktober 2023 is eigenlijk de eerste echte datum.
Ja, waarop, al is deze vrijwillig, dus ik denk officieel dat we spreken over 1 januari 2024.
Alright. Goed. Er wordt ook gesproken over een audit in plaats van een assessment. Dat lijkt ons gewijzigd.
Ja, dat is inderdaad gewijzigd en men keert eigenlijk een beetje terug naar de situatie hoe dat het in de versie daarvoor was. Toen sprak men ook al van een audit. Dus wat wil men nu eigenlijk doen, is een beetje terug de terminologie aanpassen naar de ISO 22003-2-norm. Dat is eigenlijk een specifieke norm die gaat over de regels die van toepassing zijn voor de organisaties die dus een evaluatie of certificatie uitvoeren van voedselveiligheidssystemen. En in deze ISO-norm spreekt men eigenlijk over audits en niet over assessments. Dus vandaar dat IFS eigenlijk terug beslist heeft om zich daarop te baseren en terug te spreken van een audit.
Oké, ja. Ik denk ook dat wij meer de term audit
Ja, wij gebruiken neemt. Sowieso audit. Ik denk zelfs al was dat nu assessment, dat wij nog altijd spraken over audit.
Dus. Oké, maar je ziet daar niet echt een groot probleem in.
Nee, dat verandert op zich niks in de praktijk.
Oké. Misschien een opfrissingsvraag, zo'n IFS-audit, hoe verloopt dat in de praktijk?
Dus een IFS-audit start bij de aanvraag van een offerte bij een auditkantoor, bij één of meerdere auditkantoren, als het bedrijf wenst te vergelijken. Hierbij moet er een vragenlijst ingevuld worden. In die vragenlijst moeten dus de productscopes en de technologische scopes ingegeven worden. Dus dat is eigenlijk welke type producten dat het bedrijf produceert en welke processen die erachter zitten. Men moet een keuze maken tussen aangekondigd of onaangekondigd. En vervolgens wordt dus de audit uitgevoerd door een gekwalificeerde auditor. Na de audit moet er een actieplan ingevuld worden binnen de 4 weken. En als dat actieplan eigenlijk aanvaard wordt, gaat dat nog naar de certificatiecommissie. En nadien krijgt het bedrijf bij een positief resultaat uiteraard een certificaat uitgereikt.
Alright. Je zegt, er dient een keuze gemaakt worden tussen aangekondigd en onaangekondigde audits. Is die keuze vrij of van wat hangt die keuze aan?
Het bedrijf mag dat inderdaad wel zelf kiezen, maar meestal is dat op basis van wat hun klanten eisen. Dus als hun klanten eisen dat dit altijd onaangekondigd moet zijn, zullen ze natuurlijk kiezen voor onaangekondigd. Als je anders kiest, de bedrijven uiteraard voor aangekondigd, maar zelfs als ze kiezen voor aangekondigd, moet er eigenlijk in een cyclus van 3 jaar sowieso 1 audit onaangekondigd uitgevoerd worden. Dus dat blijft hetzelfde zoals dat vroeger eigenlijk was.
Oké. Zijn er ook bedrijven die continu onaangekondigde audits hebben?
Ja, absoluut. Meer en meer. Ja. Dat is meer en meer een klanten-eis.
Ja. Wat is er nu belangrijk bij het invullen van die vragenlijsten met betrekking tot die scopes? Hè? Lijkt mij altijd iets ingewikkeld.
Ja, inderdaad. Dat is heel belangrijk dat dat eigenlijk goed bekeken wordt. Omdat IFS spreekt eigenlijk over 11 productscopes. Dus dat zijn eigenlijk verschillende typen producten. Denken we bijvoorbeeld aan de scope vlees of de scope bakkerij, bijvoorbeeld graanproducten dan. Of gecombineerde producten, zo zijn er eigenlijk 11 scopes gedefinieerd. Maar IFS heeft daar een mooi document van gemaakt, zodat er ook telkens voorbeelden bij die productscopes staan, zodanig dat je eigenlijk goed kan kijken of dat je wel degelijk de juiste scopes gekozen hebt. Hetzelfde voor die technologische scopes, dus dat is bijvoorbeeld ja, verpakken of bijvoorbeeld pasteurisatie of andere processen. Dus daar moet je eigenlijk kiezen tussen 13 verschillende technologische scopes. Dus dat is wel heel belangrijk dat je juist kiest, omdat de auditor eigenlijk geselecteerd wordt op basis van die scopes. Er kan eventueel bijvoorbeeld ook een exclusie aangevraagd worden. Daarvoor is er een beslissingsboom opgenomen in de IFS-norm, waar je eigenlijk kan kijken of dat van toepassing is of niet, of dat eigenlijk mogelijk is. Maar bijvoorbeeld als je een private label product maakt voor de retail, is er al sowieso geen exclusie mogelijk.
Wat moet ik zien onder die exclusie? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Goh, een bepaald proces, een bepaald product dat u bijvoorbeeld niet wenst op te nemen in uw certificaat, in de scope van uw certificaat, omdat dat bijvoorbeeld echt iets is dat je apart produceert in een aparte ruimte of zo, waar dat er niet echt een klanteneis is tot certificatie,
ja, bijvoorbeeld. Dat de commerciële norm niet vereist is dan?
Ja.
Oké. Wordt er een timing bepaald van een audit? Ik weet nu uit de praktijk dat soms heel lang kan duren.
Ja.
Als de tijd hoger... hoe groter de timing, hoe groter de kostprijs. Hè? Dus eventueel mogen wij korting vragen? Hè?
Dat is een beetje te zien in welke situatie. Dus om te beginnen, die timing hangt af van die productscopes en die technologische scopes. Dus vandaar nog een keer de reden waarom dat zo belangrijk is. Om dat eigenlijk correct in te vullen. Ook het aantal personeelsleden, dus dat gaat over het fulltime equivalenten. Maar een minimumtijd heeft IFS eigenlijk gezet op 2 dagen. Men laat wel een beetje reductie toe van 0,75 dagen, maar dat is enkel in het geval dat je eigenlijk een heel eenvoudig productieproces hebt. En een voorbeeldje dat ze daar geven is bijvoorbeeld het verpakken van fruit, maar dan zonder versneden, zonder mapverpakking, dus echt gewoon fruit dat je verpakt. In dat geval is er een reductie mogelijk. Maar dat is dus in niet zoveel gevallen van toepassing. Dus heb je eigenlijk sowieso de minimumtijd van 2 dagen. Wat dat we ook wel merken in productie, dat wel redelijk lang is voor kleine bedrijven.
Ja. Misschien moeten ze daar ooit een onderscheid in maken.
Dat zou inderdaad handig zijn. Maar ja, ik merk dat ze in praktijk altijd de minimumtijd altijd langer en langer maken. Dat is een beetje het omgekeerde effect.
Ja. Misschien dat ze meeluisteren.
Ja, wie weet.
Wie weet niet. Oké, dus de audit heeft plaatsgevonden. Hoogstwaarschijnlijk hebt u een aantal acties te nemen.
Dat is meestal
het is en het blijft toch een continu verbeterproces.
Tuurlijk.
Een actieplan. Waar moet je daar allemaal op letten? Wat zijn de aandachtspunten daar?
Ja, het is eigenlijk belangrijk dat er per opmerking eigenlijk een beetje gekeken wordt om een oplossing voor dat probleem te zoeken. Dus dat bestaat eigenlijk uit 2 zaken. Dus je moet eigenlijk een soort onmiddellijke actie gaan formuleren, hoe dat je eigenlijk dat probleem of die opmerking onmiddellijk zal oplossen. Maar tegelijkertijd moet je ook een beetje nadenken wat je zal doen om dit eigenlijk te voorkomen in de toekomst. Dus dan noemen we het dan eigenlijk een soort corrigerende maatregel die moet geformuleerd worden. Dus daar moet er soms wel een beetje bij nagedacht worden hoe dat je dat eigenlijk goed formuleert. En verder moet dat eigenlijk onderbouwd worden met bewijsmateriaal. Dus dat kan zeer ruim zijn van bijvoorbeeld een foto, als dat bijvoorbeeld een opmerking uit productie is. Eventueel als er opleiding gegeven is, bewijzen van opleiding, procedures die aangepast worden, werkinstructies, registraties die nieuw zijn of aangepast worden, eventueel een mail die gestuurd wordt. Dus dat kan eigenlijk zeer divers zijn, maar dat bewijsmateriaal is eigenlijk wel heel belangrijk, want zonder het bewijsmateriaal wordt een actieplan uiteraard niet aanvaard.
Ja, staat er dan een termijn op?
Dat is eigenlijk binnen de 4 weken dat actieplan moet ingediend worden. Nu, dat betekent niet dat die corrigerende maatregel al afgerond moet zijn. Uw directe actie moet uiteraard uitgevoerd zijn. Maar als je eigenlijk kan aantonen dat je een goede corrigerende maatregel opgemaakt hebt die binnen een redelijke termijn kan opgelost worden, dan is dat eigenlijk ook goed.
En toch zeker tegen de volgende audit.
Ja, absoluut. Want dan komt dat inderdaad natuurlijk allemaal aan bod.
Inderdaad. Een puntje dat wel wat gewijzigd is, dat zijn dat zijn de scores bij IFS.
Ja, dat klopt.
Dus bij die nieuwe versie 8. Kunnen daar een keer wat meer uitleg over geven? Wat is gewijzigd?
Wel, ik zal anders een beetje de scores toelichten. Dus we hebben eigenlijk een aantal kleine opmerkingen, de minors. Dus dat is een B, een C of een D. Dus in het beste geval heb je eigenlijk A voor een bepaald onderdeel. Dus dat betekent eigenlijk dat dat puntje eigenlijk volledig geïmplementeerd is. Dan krijg je een score van 20 op 20 voor dat onderdeel. Een B, dat is eigenlijk... Het is bijna volledig geïmplementeerd, krijg je een 15 op 20. Een C is dat er een deeltje geïmplementeerd is, maar dat dan nog een stukje beter kan, krijg je een 5 op 20. En een D, dan zegt men eigenlijk het onderdeel is niet geïmplementeerd. En dan geeft men eigenlijk min 20 op 20. Nu, wat is er op dat gebied eigenlijk veranderd van versie 7 naar versie 8? Is eigenlijk die B-opmerkingen, heeft men eigenlijk een andere benaming gegeven en men is eigenlijk gewoon teruggekeerd naar het systeem van in versie 6. Dus in versie 7 heeft men dat een point of attention genoemd en nu keert men eigenlijk terug naar deviation. Waarom is dat zo'n belangrijke aanpassing? Omdat wij merkten in praktijk dat men eigenlijk geen B-opmerkingen, of dat er tenminste geen B-opmerkingen meer gegeven werden door de auditoren, maar dat men eigenlijk onmiddellijk C-opmerkingen gaf. Nu natuurlijk, een B-opmerking is 15 op 20, een C-opmerking is 5 op 20. Mm-hmm. Dus je ziet natuurlijk die scores snel naar beneden gaan, uiteraard, door dat effect. Dus... hoe komt dat eigenlijk dat men dat niet meer wou doen? Is omdat er in versie 7 eigenlijk voor een B-opmerking geen actieplan nodig was. Dus vandaar, geen actieplan, dan ziet men natuurlijk niet wat dat de bedrijven nemen als actie. Dus vandaar dat men eigenlijk direct een C gaf. Dus dat is eigenlijk terug veranderd en teruggekeerd naar het vroegere systeem. Dus een B is terug weer een deviation en er is terug dus een actieplan nodig. Dus dat denk ik wel dat dat een goede beslissing is. Omdat er soms op dit moment een beetje onterecht voor alles die een B zou kunnen zijn, een C gegeven werd.
Dus de voorspelling is dat er meer B's gaan vallen de komende
maanden, denk ik wel. Jaren. Dat denk ik wel. Qua grote opmerkingen hebben we nog altijd een major, die blijft eigenlijk hetzelfde. Dus dat betekent eigenlijk dat er 15% van uw percentage eigenlijk afgetrokken wordt, dus waardoor dat er geen certificaat mogelijk is en waardoor dat er zo een heraudit nodig is, specifiek voor die major. Dus daar is er eigenlijk niks aan veranderd. En dan hebben we eigenlijk nog een aantal knock-out-criteria. Dus dat zijn eigenlijk 10 punten in IFS die vanuit IFS echt wel als basiselementen aanzien worden. Dat gaat bijvoorbeeld over interne audits, persoonlijke hygiëne, traceerbaarheid. Dus daar is er eigenlijk een lichte wijziging. Dat is namelijk dat er... een score C eigenlijk niet meer mogelijk is op zo'n KO, terwijl dat in de vorige versie een score B was. Maar op zich, in praktijk, betekent een KO nog altijd dat er 50% van uw totale punten afgetrokken worden, waardoor dat je uiteraard geen certificaat meer kan hebben. En dat betekent eigenlijk dat je de hele IFS-audit volledig opnieuw moet doen. Dus beter geen KO.
Nee, mooi, ja. Er wordt... er is soms ook twijfel over uitbesteden processen en andere activiteiten. Hoe doe je die specifieke vermelding op dat certificaat?
Ja, dus in het begin van de audit wordt er een beetje gekeken naar de activiteiten van het bedrijf. En men heeft daar eigenlijk bepaalde definities op gezet, dus gedeeltelijk uitbesteed en volledig uitbesteed. Dus gedeeltelijk uitbesteed betekent eigenlijk dat er een aantal productiestappen door een ander bedrijf uitgevoerd worden. Dus dat kan bijvoorbeeld de primaire verpakking, de etiketering zijn. Dan hebben we volledig uitbesteed, dus dat betekent eigenlijk dat het bedrijf een product volledig laat produceren door iemand anders, dus... productie, verpakking, etiketering. Dat kan bijvoorbeeld zijn onder het merk van het eigen bedrijf of onder het merk van een klant. En wat betekent dat in praktijk? Is eigenlijk dat een gedeeltelijk uitbesteed proces, dat eigenlijk meegenomen wordt in de IFS-audit en dat ook op het certificaat komt. Dus men gaat er eigenlijk een aparte vermelding voor maken op het certificaat. Terwijl een volledig uitbesteed proces, dat wordt eigenlijk niet opgenomen in de scope. Dan komt dat eigenlijk ook op het certificaat met een specifieke zin.
Is dat iets dat gewijzigd is, of is dat altijd al zo?
Nee, ik ging zeggen, dat is eigenlijk volledig hetzelfde gebleven. Dus je hebt eigenlijk dan ook nog handelsgoederen, dus dat is ook een beetje... soort doorverkoop dat je eigenlijk doet, maar nog steeds op het merk van het productiebedrijf zelf. Dus dat wordt ook niet meegenomen in de scope. En dat is eigenlijk, ja, die zaken zijn eigenlijk hetzelfde gebleven bij de vorige versie. Dus daar hebben ze niks aan veranderd.
Oké. Maar wel iets nieuws, dat is de STAR-status. Wat is dat precies?
Ja, de STAR-status hebben ze dus toegekend aan bedrijven die een onaangekondigde audit hebben. Dus dat zal blijkbaar een sterretje zijn dat toegevoegd zal worden aan het IFS-logo, zodanig dat dat duidelijker is voor de klant dat audit eigenlijk onaangekondigd uitgevoerd is. Dus ja, een klein extraatje, maar in praktijk maakt dat nu ook niet zo'n groot verschil.
Oké, maar de STAR-status is dus beschikbaar.
Ja.
Wat zijn nu die mogelijkheden naar aangekondigde en onaangekondigde audits?
We hebben het er straks al eventjes over gehad. Dus je kiest tussen aangekondigd of onaangekondigd. Dus ja, onaangekondigd kiezen de meeste bedrijven, omdat natuurlijk als dat een specifieke klanteneis is. En als je kiest voor de aangekondigde versie, is het eigenlijk sinds 1 januari 2021 verplicht om 1 audit op 3 onaangekondigd te laten uitvoeren. Maar die audit die zal altijd in jaar 2 of jaar 3 zijn. Dus dat zal nooit het eerste jaar van een cyclus van 3 jaar zijn. Dat wordt eigenlijk ook afgestemd met het auditkantoor, zodanig dat zij dat eigenlijk tijdig weten dat die audit onaangekondigd zal zijn. Zodanig dat je eigenlijk mogelijkheid om 10 dagen in 3 periodes te blokkeren waarop dat de audit zeker niet zal doorgaan, zodanig dat je dat eigenlijk wel tijdig weet in welk jaar dat je onaangekondigde audit zal zijn. Dus dat is eigenlijk ook niet veranderd bij de vorige versie, dus dat is allemaal hetzelfde gebleven. Dus het enige is dan die STAR-status die op je certificaat komt als het onaangekondigd is.
Ja. Let misschien op als je verandert van certificatiebureau bij de onaangekondigde en aangekondigde audit, dan kan er soms wel
inderdaad
iets mislopen. Hè.
Dat zeker goed afgestemd is.
Bij zo'n normwijziging worden er ook meestal zo wat onderwerpen verplaatst, veranderd, nummertjes veranderd.
Ja.
Deze maal ook.
Ja, inderdaad. Al is dat eigenlijk wel heel beperkt. Want ik hoorde u zeggen in de inleiding van is het wel nodig om een nieuwe versie te maken? Je kan er inderdaad een beetje uw bedenkingen over hebben. Omdat er inhoudelijk eigenlijk niet veel veranderd is. Als ik het eventjes kort overloop. Dus aan het beleid heeft men eigenlijk een kort puntje toegevoegd, duurzaamheid. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij de meeste bedrijven zit dat eigenlijk tegenwoordig al in het kwaliteitsbeleid. Naar de HACCP-studie is er een beetje nadruk gelegd op validatie en hervalidatie bij veranderingen in de productieprocessen. En dan eigenlijk een iets grotere wijziging qua hoofdstuk is eigenlijk het hoofdstukje Food Defense. Stond tot nu toe eigenlijk altijd apart, dat was hoofdstuk 6. En men heeft dat eigenlijk verhuisd naar hoofdstuk 4 bij de operational processes, staat dat nu onder 4.21. Dan is er nog een klein puntje veranderd. De customer focus die gaat van hoofdstuk 1 ook naar hoofdstuk 4 en die is daar eigenlijk geplaatst bij 4.1 contract agreement. Maar daar is er ook inhoudelijk niks over gewijzigd.
Oké, dus daar niet te grote wijziging.
Nee.
Ik vraag me persoonlijk wel af, die duurzaamheid, hoe dan ze daar naar de toekomst gaan gaan.
Ja, dat is inderdaad nog een beetje een vraagteken. Ja. Dat staat er nu gewoon als 1 woordje in, maar wat ze precies inhoudelijk verwachten, dat de...
Bereiden ze dat daar verder uit of gaan ze meer voor afzonderlijke modules? Er is al een IFS-module.
Er is daar inderdaad al een aparte module over, maar nog een beetje onduidelijk of dat dan specifiek hier ook zo uitgebreid verwacht wordt in de food-versie of niet.
Of zou dat eventueel gevraagd worden door de retailers? Hè?
Dat is ook een optie, altijd. Dus,
voer voor een nieuwe normcast.
Zeker.
Oké, rond food safety culture zijn er wel wat extra eisen opgenomen. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Wat zijn deze?
Men spitst zich inderdaad iets meer toe weer rond die food safety culture. En men zegt eigenlijk, je moet de doelstellingen opmaken voor iedere van de 4 dimensies van food safety culture. En men definieert die dimensies eigenlijk als communicatie omtrent voedselveiligheidsbeleid en verantwoordelijkheden, opleiding, feedback van de medewerkers over voedselveiligheidsissues en meting van de prestaties.
Oké, en die doelstellingen moet je dan ook bijhouden, vermoed ik?
Zich, het principe van de doelstellingen is eigenlijk ook niet gewijzigd ten opzichte van vorige versies. Dus je moet nog steeds jaarlijks je doelstellingen opstellen, evalueren, communiceren naar de medewerkers. Maar men verwacht eigenlijk dat er in die doelstellingen een heel stukje meer omtrent food safety culture wordt opgenomen.
Ja, oké. In versie 8 wordt er bij meerdere punten dus de terminologie 12 maanden aangehaald in plaats van jaarlijks. Bij welke onderwerpen is dit en wat is hiervan de impact in de praktijk?
Ja, dus in de vorige versie van de norm sprak men bij meerdere punten over jaarlijks. Wat dat dus betekent dat bijvoorbeeld een bepaald onderwerp in februari dit jaar gedaan wordt en volgend jaar later op het jaar, omdat dat de definitie uiteindelijk ook nog altijd jaarlijks is.
Zo kunnen we er wel aan rekken natuurlijk, hè, of december.
Ja, inderdaad. Dat kun je wel nog een beetje uitstellen, maar dat is dus wat strenger geworden. En men spreekt effectief over 12 maanden, dus dat betekent bijvoorbeeld een bepaalde interne audit wordt in de maand juni gedaan, dan moet diezelfde interne audit ten laatste tegen volgend jaar juni ook uitgevoerd worden. Dus dat is eigenlijk van toepassing op een aantal onderwerpen. Dus zoals ik al zei, dus de interne audits, 12 maanden, maar ook een aantal verificaties, bijvoorbeeld uw food defense en uw food fraude verificatie moet binnen de 12 maanden, als ook uw traceertest moet ook binnen de 12 maanden. En dan nog een aantal andere puntjes, zoals leveranciersbeoordeling, HACCP-verificatie, een inspectie van de infrastructuur en de werkomgeving, risicoanalyse van de omgeving van het bedrijf, ook het onderhoud van de metaaldetectoren plakt men 12 maanden op. De recall-test en de management-review gaat men eigenlijk een klein beetje marge toelaten. Dus men spreekt over 12 maanden, maar niet later dan 15 maanden. Dus die twee laten wel wat meer marge toe. En dan heb ik nog eentje voor binnen de 12 maanden. Dat is de verificatie van de eigen analyses. In het geval dat dat natuurlijk van toepassing is, als je een niet...
Zelf een labo.
Ja, zelf een niet ISO 17025 gecertificeerd labo hebt met een labo die ervoor wel gecertificeerd is. Dus het is wel belangrijk om deze puntjes goed in uw kwaliteitsplanning eigenlijk op te nemen, zodanig dat die timing eigenlijk behouden wordt en dat die wel uitgevoerd wordt.
Ja, een kwaliteitskalender is sowieso altijd aan te raden. Hè?
Ja, zeker.
Is dat nu niet wat raar? Dus allemaal 12 maanden, behalve dan de management review en de recall test? Of
ik weet niet waarom dat die twee dan precies wel een beetje marge mogen hebben naar 15 maanden. Want ik denk vooral de moeilijkste in praktijk is soms een beetje uw interne audits. Je maakt de hele planning op, maar eigenlijk laat dat heel weinig marge om een keer, soms een interne audit, om weet ik veel welke reden moet je dat soms een klein beetje verplaatsen, terwijl dat je daar eigenlijk wel redelijk streng kan op afgestraft worden als dat nu een klein beetje te laat is. Terwijl, voor een recall-test dan wel, voor een traceertest niet. Het is misschien een beetje een bizarre keuze soms.
Ja, als we een beetje kritisch mogen zijn. Ik heb dan zoiets van, zet het dan allemaal op 12 maanden, het is dan duidelijk.
Ja, dat is. Dus zeker rekening mee te houden, bijvoorbeeld als je interne auditplanning maakt, af te stemmen met de vorige planning, dat er eigenlijk voor ieder onderwerp niet meer dan 12 maanden tussen zit.
Ja. Oké, het is wat het is. Hè. Er zijn bij versie 8 specifieke vermeldingen mogelijk op certificaat met betrekking tot origine of geografische indicatie. Kan je er een paar van toelichten?
Ja, dat is eigenlijk iets volledig nieuw dat men nu toegevoegd heeft sinds versie 8. Is eigenlijk algemeen gezien is een verwijzing naar bepaalde claims eigenlijk niet toegelaten op dergelijk certificaat, omdat het eigenlijk ook het is een voedselveiligheidscertificaat. Dat heeft eigenlijk claims mogen er niet op vermeld worden. Maar men heeft nu eigenlijk bij versie 8 een uitzondering gemaakt voor specifieke claims. En dat gaat over de beschermde oorsprongsbenamingen en de beschermde geografische aanduidingen. Dus die staan eigenlijk beschreven in verordening 1151-2012. Dus deze mogen eigenlijk wel op je IFS-certificaat vermeld worden. Dus een beetje speciaal, omdat dat dan specifiek over deze gaat. Terwijl, er zijn uiteraard nog heel veel andere claims naar duurzaamheid. Die mogen dan eigenlijk niet vermeld worden.
Oké, dus de 1151-2012 is leesvoer dan?
Ja, inderdaad. Dat is de wetgeving waar dat eigenlijk die specifieke benamingen die verwijzen naar de geografische aanduiding en de oorsprong verder toegelicht
Heeft
worden.
Heeft dat ergens een reden, denk je? Dat dit wel mag en...
Een klein beetje
lobbywerk?
Misschien wel een beetje, omdat als je zo kijkt naar bepaalde voorbeeldjes die daarin staan, is bijvoorbeeld bepaalde wijnen, of wat heb ik hier nog, bijvoorbeeld olijfolie die uit een specifieke... een specifieke oorsprong of een specifieke geografische aanduiding heeft. En het vermoeden is misschien een beetje omdat IFS toch wel... afkomstig is uit Frankrijk, Italië, dat er misschien een klein beetje mee te maken heeft, dat dat dan wel toegelaten is om dat te vermelden op dit certificaat, dat deze specifieke vermeldingen zijn. Ja, is misschien een klein vermoeden, maar...
Hey, dus dat zou een voordeel moeten zijn dat je dat voor het bedrijf dat je dat erop kunt zetten.
Ja, ik denk dat is een voordeel natuurlijk, als je dat hebt. Maar ten opzichte van bedrijven die misschien andere duurzaamheidsnormen hebben... Allee, is dat dan raar dat dat er dan niet op mag staan? Bijvoorbeeld een bio mag er dan niet op staan, terwijl dat er wel mag opstaan.
En dat is ook wettelijk gereguleerd, dus,
terwijl inderdaad, die is ook wettelijk.
Ja. En dat staat ook allemaal niet op de verpakking, die logo's.
Ja, dus. Dat staat ook op verpakkingen. Ja, dus raar.
Ja, daar zijn we nog niet aan uit. Een laatste vraagje. We merken eigenlijk op bij onze klanten dat er steeds meer en meer integrity audits worden uitgevoerd. Wat is dat precies? Voor de mensen die het nog niet hebben gehad, kan dat interessant zijn.
Ja, dat is zeker interessant om te weten. Dus je hebt eigenlijk verschillende soorten integrity audits. Je kan een integrity audit hebben die door IFS zelf uitgevoerd wordt. Dus ja, IFS kiest er eigenlijk een beetje willekeurig bedrijven uit. Ja, men zegt op basis van risicoanalyse of eventueel klachten dat ze eigenlijk ontvangen. Dat zijn onaangekondigde audits, dus ja, een bedrijf is sowieso verplicht om deze te accepteren. Maar de impact is hetzelfde, dus major of KO is hetzelfde als bij een gewone IFS-audit. En dan hebben we eigenlijk ook een soort integrity witness audit, maar dat is meer om de auditkantoren eigenlijk te checken dat er een auditor van IFS zelf meekomt met de gewone IFS-auditor. Dus dat dat eigenlijk meer is om de auditor zelf te witnessen. Ja. Wat merken wij wel in praktijk? Dat die audits niet altijd zo vanzelfsprekend zijn. Dat als die vanuit IFS zelf komen, soms een beetje... Ja, ik zou niet zeggen, aan de strenge kant is misschien...
Heel strikt. Hè?
Ja, strikt is misschien een beter woord.
Of met,
dat die eigenlijk...
met kleppen op de oren.
Ja, de norm heel letterlijk gaan interpreteren en toepassen.
Blijkbaar zou zo'n integrity audit ook kunnen komen uit, of kunnen voortkomen uit een klacht.
Inderdaad, dat klopt.
Hè? Dus dan is het niet op de op risicoanalyse. Ja, geen idee hoe dan ze dat doen op risico. Ah ja, of klachten. Ja. Ja. We hebben het al een stukje vermeld.
Ja, inderdaad. Dan, maar we merken dus dat dat wel meer en meer eigenlijk wordt uitgevoerd. We zeggen, vroeger hoorde je dat een keer toevallig, terwijl als we nu zo wat kijken naar onze klanten, het afgelopen jaar hebben we er toch wel al een aantal gehad waar dat er zo'n audit zijn uitgevoerd.
Wees gewaarschuwd.
Ja, inderdaad. Weet dat dat eigenlijk altijd mogelijk is.
Ja. Oké, dank u, Edith.
Dat is graag gedaan.
Ik vond het persoonlijk redelijk kort. Hè.
Ik denk, het is inderdaad kort, omdat er uiteindelijk zoveel wijzigt er ook niet. Allee, wat dan misschien ook wel goed nieuws is voor de bedrijven, dat er gigantisch veel wijzigingen zijn. Dus,
Het is een stukje terug naar af, ja. Oké, dan het is zeker doenbaar. Hè. Dus
op dat vlak... Absoluut.
Dank ik u voor de volledige uitleg. Hè.
Ja, dat is
graag maak ik ook nog even wat reclame omtrent onze opleidingen. Dus de collega's van Quality Coaching die geven zowel workshops de komende maanden. Dat zijn Karin en Dominique. Hè. Dat kan online, dat kan Regio Gent, Regio Grobbendonk. En collega Peter Maas die geeft ook nog een volledige IFS-opleiding. Dus er zijn er ook verschillende van. Dus dit allemaal kan via Alimento. U kan gerust op de website van Quality Coaching ook terecht, waar dat deze allemaal doorgaan. Dus sluit gerust aan indien u dat wenst. Uiteraard, als u begeleiding nodig hebt, kan u ook altijd terecht bij mijn of onze collega's. Hè. Vragen omtrent de podcast of de normcast mag u altijd mailen naar podcast@aamnorman.be. Edith, dank u wel en tot de volgende.
Ja, tot de volgende.
Merci.
Dag.
Bedankt voor het luisteren naar deze normcast. Bezoek zeker onze website www.aamnorman.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.